Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupe. In het midden van Japan ligt het Suwa-meer. Beroemd vanwege de mythe van de Omiwatari. Als het 's winters vriest, dan krult het ijs. De stappen van een god die het water oversteekt. Maar dit jaar vriest het niet. Azië-redacteur Hanneke China Fo ziet met eigen ogen hoe Japan wordt getroffen door klimaatverandering. Maar waarom dan toch al die kolencentrales?
Het was het diepst van de winter. En ik stond om 6:30 's ochtends te klappertanden in de wind aan de oever van het meer Suwa in de Japanse bergen. En het is eigenlijk niet heel erg mooi, want de oevers zijn helemaal volgebouwd met hotels en huizen.
Het is cloudy, het is jouw na.
En het meer ligt daar gewoon stil te liggen. En er gebeurt tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer op dat meer of met dat meer. Maar er zijn dus fantastisch mooie Shinto-heiligdommen die om dat meer heen liggen. Onder andere het Tenaga-heiligdom.
Mijn naam is Hanneke.
Hanneke.
Hanneke Shin.
Hanneke Shin.
Shin.
En ik had daar afgesproken met meneer Kiyoshi Miyasaka. Dat is het hoofd van het Tenaga-heiligdom. Om een oeroud ritueel waar te nemen.
Wat is de naam van je ritueel?
Het is called NRC.
NRC?
Ja, like the letters NRC.
NRC?
Ja.
NRC. NRC.
En priester Miyasaka, hij is de hoeder van het Omiwatari-archief. Al bijna 600 jaar volgen zijn voorgangers, hij is de 16e generatie, daar elke winter, in een bepaalde periode in de winter, waarop het allerkoudst zou moeten zijn, of er een Omiwatari plaatsvindt. En dat is een fenomeen wat eigenlijk ook wel op andere meren in de wereld gebeurt, maar daar een bijzondere betekenis heeft. Namelijk als het meer helemaal dichtvriest in de winter, dan gaat op een gegeven moment het ijs scheuren. En een paar dagen nadat het ijs gescheurd is, gaat het kruien. En dan komen de schotsen overeind te staan in een bepaalde kronkelende vorm. En dat is iets heel bijzonders.
Itta! Omiwatari-sta!
Want Omiwatari betekent letterlijk het voorbijgaan van de goden. En het verhaal daaromheen is dat die scheur en het kruiende ijs ontstaat in de voetsporen van een god die in een heiligdom aan één kant van het meer woont en dan het bevroren meer oversteekt om zijn geliefde die in een heiligdom aan de andere kant van het meer woont te bezoeken. En op het moment dat die Omiwatari er dan is, hij moet ook nog een bepaalde hoogte hebben, het kruien van het ijs, dan verklaart priester Miyasaka, dit is een Omiwatari. En dan is er een enkele dagen daarna, is er een ritueel op het ijs, een soort reinigingsritueel. En daar komen mensen uit de hele omgeving, maar ook uit heel Japan, naar kijken. En de priesters houden er elk jaar precies bij of die Omi Watari er is geweest, hoe die eruit zag. En als er dan later in dat jaar een overstroming was, dan dachten de mensen het jaar erop, oh, als die rigel weer zo loopt, dan komt er misschien wel weer een overstroming. En zo probeerden de mensen honderden jaren geleden op die plek het weer en het klimaat en de wereld om hen heen te begrijpen.
Dus is iets wat heel Japan kent. Iedereen kent dit fenomeen.
Ja, het is heel bekend in Japan en het wordt ook echt gekoesterd. Dus iedereen in de regio Suwa hoopt elke winter op een Omi Watari.
En de priester met wie je afsprak, die ging dat ritueel voltrekken. Die ging aflezen uit het ijs wat voor een jaar wij allemaal gaan krijgen nu.
Ja, dat hoopten we allemaal. En ik ging ook in het diepst van de winter daarheen. Omdat je dan de kans hebt om dat mee te maken. Maar helaas was het veel te warm. En was er geen sprake van dat er een Omi Watari zou komen.
Normally we see the ice over there.
Er lag geen ijs.
Er was geen ijs.
But this year we don't have any ice at all.
En het idee is dat er een Omi Watari kan ontstaan als het minstens 3 dagen achter elkaar -10 is. Wat vroeger heel gebruikelijk was. Maar op de dag dat ik daar was, was de weersverwachting 9 graden. En het was de eerste keer in 10 jaar deze winter dat er helemaal geen ijs geweest is.
Ja,
first time in these 10 years.
En die priester bij dat meer, die gaat alsnog elke dag meten, ondanks dat hij weet, dat gaat niet gebeuren nu hier.
Ja, en hij zegt ook, ik kijk ook naar het weerbericht. Maar toch gaat hij in die paar weken dat die Omi Watari zou kunnen plaatsvinden, elke ochtend om 6:30 met zijn thermometer, met 2 collega's die ook thermometers hebben, naar dat ene steigertje toe, om eerst de luchttemperatuur te meten en daarna de watertemperatuur. En ze zijn ook niet alleen dan.
Wat bedoel je niet alleen?
Elke ochtend staat er ook een batterij Japanse journalisten om hen heen om deze temperatuurmeting waar te nemen. Ook al weet iedereen dat het echt geen -10 kan worden.
En waarom was jij er, ondanks dat je misschien wel had kunnen weten dat er dit jaar geen ijs ligt?
Ik vond het zo'n bijzonder ritueel. En zo bijzonder dat ze er gewoon mee blijven doorgaan. Dat ik dacht, dit is een fantastische manier om te vertellen over hoe Japan omgaat met klimaatverandering.
Want hoe is dat? Wat zie jij in Japan gebeuren met betrekking tot klimaatverandering?
Nou, er is natuurlijk veel discussie over hoe de wereld de klimaatdoelen van Parijs moet gaan halen. En Japan is natuurlijk een hoog geïndustrialiseerd land. Maar je leest ook veel discussie over het Japanse klimaatbeleid.
Japan has been receiving increasingly negative public attention for its dependence upon coal.
Een van de kritiekpunten is dat Japan de komende 5 jaar van plan is om 22 nieuwe kolencentrales te bouwen.
The minister Kajiyama said that he is adamant that Japan will continue to use coal.
Nou, we hebben net een podcast over gehad dat in Nederland er 4 zijn bijgebouwd en dat leidde tot ophef. Maar 22? Vanaf nu nog?
Ja, Japan is het enige G7-land dat nog zo actief investeert in nieuwe kolencentrales. En de regering zegt, ja, we zouden ook graag anders willen. Wij willen ook graag zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen. En waterstof ontwikkelen tot een duurzame energiebron. Maar wij kunnen op dit moment nog niet anders. Want we zitten met de nasleep van de ramp in Fukushima. En Japan was in hoge mate afhankelijk van kernenergie. En ook in de toekomst willen ze dat kernenergie deel blijft uitmaken van hun energiemix. Maar het lukt nog niet om ze opnieuw herop te starten, want dat is politiek allemaal te ingewikkeld.
Maar dat klinkt wel als een worsteling. Want aan de ene kant zeggen ze, we hebben energie nodig, dus daar gaan we kolencentrales voor bouwen, met negatieve effecten dat op het klimaat heeft. En tegelijkertijd lijden ze dus aan de gevolgen van klimaatverandering. Want nou ja, er loopt geen god over het ijs bij dit meer.
Ja, dat is dus ook een kritiekpunt van klimaatactivisten die naar Japan kijken. Die zeggen, jullie investeren niet genoeg in hernieuwbare energie. Jullie klimaatdoelstellingen waren al aan de magere kant. Dus Japan, doe het niet. En ik ging speciaal naar dit meer om de klimaatverandering in Japan te begrijpen. Omdat de Shinto-priesters aan de oever van dit meer al bijna 6 eeuwen het klimaat onderzoeken. En de geschriften die zij hebben samengesteld in die eeuwen eigenlijk ontzettend duidelijk maken hoe de afgelopen decennia afwijken van al die eeuwen daarvoor.
Een beetje zoals de spreadsheets bij het KNMI, waar je kan zien hoe het weer zich ontwikkeld heeft, maar dan honderden jaren terug.
Ja, en het wordt allemaal zo ontzettend levendig als je met die priester samen die geschriften bekijkt. Ik mocht de originele boeken niet zien. Die liggen veilig opgeborgen in weer een ander heiligdom. En om die tevoorschijn te halen zouden ze een hele ceremonie met allemaal mensen erbij moeten organiseren. En dat vonden ze een beetje veel gevraagd. Maar gelukkig was dit een hele moderne priester. Dus die had een laptop met foto's van de geschriften. Dus hij liet zien hoe in 1443, toen ze echt begonnen met jaarlijks bijhouden, wat er met het ijs gebeurde, wat ze toen noteerden en hoe dat later steeds uitgebreider werd. Dus in het begin ging het vooral over, er was een Omiwatari. De scheur liep ongeveer zo en zo. En in de loop van de eeuwen werd er steeds meer opgeschreven. Dus bijvoorbeeld, er was een hevige vulkaanuitbarsting. De rijstvelden waren bedekt met as. Er ontstond een hongersnood. De mensen moesten zich voeden met de wortels van het onkruid die niet aangetast waren. En in de afgelopen jaren zie je vooral het uitblijven van de Omiwatari.
Want welke ontwikkeling ziet die priester dan in deze historische verslagen? Of welke ontwikkeling zie jij daaruit ontstaan?
Ja, vroeger in de 15e, 16e, 17e, 18e, 19e eeuw was er eigenlijk bijna altijd een Omiwatari. Dan was het echt uitzonderlijk als hij er een keer niet was. Maar dat is allemaal veranderd in de tweede helft van de 20e eeuw. Toen bleven ze vaker weg. En sinds het jaar 2000 zijn ze zelfs 13 keer weggebleven. Dus is het vaker niet zo dan wel zo.
Hij is er bijna nooit meer.
Nee, 2018 was er wel één. En toen was iedereen natuurlijk heel gelukkig. Maar wat er toen ook weer speelde, is dat hij eigenlijk niet groot genoeg was. Dus dat hij niet de stekels, de ijsschotsen, niet de precieze hoogte bereikte. Maar ze hebben hem toch tot Omiwatari verklaard.
Het doet me bijna een beetje denken aan de rol die hier de Elfstedentocht heeft. Het is zo'n eigenlijk een soort ritueel waarin iedereen ziet hoe de winters zich ontwikkelen. Wat iedereen merkt.
Ja, en het is hetzelfde verlangen. He, zoals wij naar de Elfstedentocht verlangen en ons afvragen of die ooit nog komt. Zo verlangen de mensen daar naar de Omiwatari.
Want is er twijfel over? Ik bedoel, zou dit een luwte kunnen zijn in de kou daar die misschien niks met menselijk handelen te maken heeft?
Ik sprak hierover met professor Yuichi Miyabara. Die houdt al 20 jaar kantoor aan de oever van het meer en bestudeert het. Hij is chemicus. En hij meet de temperatuur aan de oppervlakte van het meer en op de bodem van het meer. Het is heel ondiep, het is maximaal 6 meter diep. Hij zegt, dit komt toch echt door klimaatverandering. Dit is echt opwarming van de aarde die hier zijn werk doet.
Want als dit meer en de rituelen rond dat meer zo belangrijk zijn, niet alleen daar in de regio, maar voor heel Japan, wordt het dan niet ook een soort symbool van de gevolgen van klimaatverandering waar Japan mee worstelt en misschien ook wel iets mee moet doen?
Nou ja, we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde probleem natuurlijk. In Japan zie je dan weer hele specifieke gevolgen. Het is een land met heel veel verschillende klimaten. In het noorden is het echt heel koud. En in het zuiden, bij Okinawa, is het subtropisch. En er zijn veel bergen. En je ziet dus op allerlei verschillende manieren dat het land last heeft van klimaatverandering. Je ziet dingen als dat het koraal in de subtropische zee verbleekt. Dat insecten oprukken naar plekken waar mensen niet gewend is. En ook wel drastischer problemen. In 2018 was er bijvoorbeeld een hittegolf waar meer dan 1000 Japanners aan gestorven zijn. En in het hele land bloeit de kersenbloesem iets vroeger dan normaal. En het verwachte moment waarop die bloeit, is wat grilliger geworden. Dus je kunt er niet meer op rekenen, oh, ongeveer dan en dan komt die. Hij komt vaak iets eerder.
Dus die Amiwatari is een soort symbool van hartje winter, dat eigenlijk uitblijft en die bloesem laat zien dat de lente eerder komt.
Ja.
Want hoe wordt daar gereageerd in Japan? Als je aan de ene kant een land bent dat dus hard getroffen wordt door de gevolgen van klimaatverandering, nu al, maar ook je kolencentrales gaat bouwen.
Nou, Japan is een land waar altijd over de lange termijn wordt nagedacht. En Japan heeft dus nu ook de ambitie uitgesproken. Oké, we moeten misschien voor de middellange termijn toch met kolen aan de slag. Maar op de lange termijn willen wij volledig klimaatneutraal zijn. Dus hun ambitie is om in de tweede helft van deze eeuw volledig klimaatneutraal te worden. En ja, dan vraag ik, oké, dat is best een ruime tijdspanne. Kunnen jullie specifieker zijn? En dan zeggen de mensen liever 2051 dan 2099.
Dus dat is het doel wat Japan stelt, vanaf 2051 klimaatneutraal?
Ja, ik denk niet dat je ze daarop zou kunnen vastpinnen, maar dat is het streven.
Ja, maar dat is toch wel lastig, hè? Als je aan de ene kant dus tientallen kolencentrales gaat bouwen en tegelijkertijd de lange termijn ambitie hebt om klimaatneutraal te worden.
Ja, het is een enorme worsteling. En ze hopen gewoon dat ze waterstoftechnologie zo kunnen ontwikkelen, dat ze daar groot op kunnen inzetten. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.
Ik krijg een beetje dat beeld in mijn hoofd van die priester die elke dag naar het meer gaat in de hoop dat er een keer ijs ligt. En op de achtergrond ronken de kolencentrales die maar CO2 blijven uitstoten.
Ja, de man is er zelf heel stoïcijns onder. Ik vroeg hem, wat gaat u doen als er geen Omiwatari meer komt?
Als hij nooit meer komt?
Als hij nooit meer komt of als hij nog heel zelden komt. Gaat u door met hier dan elke ochtend om 6:30 op dit richeltje staan en de temperatuur meten? En hij zegt, ja, natuurlijk. Ik ben de hoeder van dit archief. Ik moet die traditie doorgeven. Het is ontzettend belangrijk om op deze hele bewuste manier met de aarde om te gaan. En ook als hij niet komt, moet ik hiermee doorgaan. En dan schrijf ik niet in de archieven dat er een Omiwatari was. Maar dan schrijf ik dat hij er niet was.
Dankjewel, Hanneke.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.